Lucas 1, vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. En al hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de schriftlezing deze avond. Broeders en zusters, ik zou willen voorstellen aan een denkbeeldig Jood, Elimelech genaamd. Elimelech leefde 5 jaar voor Christus in Rama, een kleine stad 8 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Elimelech betekent Elimelech, God is koning. Nu heeft hij de laatste tijd wat denkwerk verricht over de betekenis van zijn naam. Want als God de koning van Israël is, waarom doet hij dan niets aan de Romeinse overheersers die zijn land bezetten en zijn leven zuur maken? Waarom laat de Herodes, de marionet van Rome, dan ongebreideld zijn gang gaan? Als God de koning van Israël is, waarom treedt hij dan niet handelend op? Sinds de inbezitname van het beloofde land onder Jozua, zo 1400 jaar geleden, lijkt het alsof er voortdurend oorlog is geweest. Altijd dreigt er gevaar voor Israël. En Elimelech roept in zijn binnenste: hoe lang nog, Heere, hoe lang nog? Wanneer zal de Heere zijn koning zenden om in recht en gerechtigheid en eindeloze vrede op de troon van David te regeren? Wij wachten al zo lang. Een gebed dat ook wij in onze tijd herkennen. Elimelech besluit tot een nader schriftonderzoek naar de werkelijke betekenis van zijn naam. Stap voor stap gaat hij door de Heilige Schrift op zoek naar de belofte van deze grote koning. En ik stel voor dat wij deze avond Elimelech op zijn speurtocht door de Schrift op de voet volgen. Waarschijnlijk, broeders en zusters, dat de aartsvader Jacob de eerste geweest is die deze waarheid bekendgemaakt heeft. Het is in Genesis 49 vers 10 dat Jacob tegen Juda zegt: de scepter zal van Juda niet wijken, evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Dit is de eerste profetie over dat toekomstige koninkrijk van de Heere. De scepter is het symbool van gezag en heerschappij, en de heerserstaf het symbool van de wetgever en de overheid. Met andere woorden, het gezag en de heerschappij zullen bij Juda blijven, totdat uit deze stam Silo komt, en Silo betekent heerser of vredestichter. Met Silo wordt volgens de rabbijnen de Messias bedoeld. Silo is het toppunt van macht en heerschappij. De hele wereld, zegt Jacob, zal zich aan zijn koningschap onderwerpen. Met andere woorden, hier wordt aan de nazaat van Juda niet alleen de heerschappij over de 12 stammen van Israël toegezegd, maar wereldheerschappij. Hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Jaren later wordt door Balak, de heidense koning Balak, de koning van Moab, de zeer invloedrijke waarzegger Bileam ingehuurd. Met het doel om Israël te vervloeken. U kent de geschiedenis. Telkens wanneer Israël probeert te vervloeken, zegent hij het volk Gods. Keer op keer verandert de vloek in een zegen. En Bileam zegent Israël met die woorden die terugwijzen naar deze profetie over Silo. Het is in Numeri 24 dat Bileam zegt, er zal een ster uit Jacob opkomen. Er zal een scepter uit Israël voortkomen. Met andere woorden, uit het nageslacht van Jacob, uit de stam van Juda, zal een sterrenmachthebber opkomen, zoals de wereld nog niet gezien heeft. En hij zal heerschappij voeren over de einden der aarde. Duidelijke taal. De Heere gaat zijn koning zenden. Ook koning David kreeg een belofte over deze grote koning. Het is in 2 Samuel 7 dat de Heere tegen David zegt, uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Ja, de Heere belooft David een eeuwig koningschap, een eeuwige troon. En dat betekent niets minder dat er uit de nazaten van David een eeuwige koning geboren gaat worden met een eeuwige wereldomvattende heerschappij. Wat een glorieuze verwachting. De koning komt. De koning komt eraan. En hij zal een koninkrijk van recht en gerechtigheid en vrede stichten. Het volk van Israël leefde en leeft nog steeds in de verwachting van de komst van deze koning, die hen zal bevrijden van hun vijanden en een vrederijk zal stichten. Deze hoop en verwachting weerklinkt in de geïnspireerde lofzangen en gebeden van Israël. Zo lees je in Psalm 2, de koningen van de aarde stellen zich op, de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Gezalfde, u begrijpt, dat is de vertaling van het Hebreeuwse Messias. En Gods koning wordt hier de Messias genoemd. En vervolgens zegt de Heer, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken, de Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde tot uw bezit. Deze gezalfde is Gods zoon. En de einde der aarde zijn zijn bezit. Ja, volken zullen hem gehoorzaam zijn, als hij vanuit Sion, dat is Jeruzalem, zal regeren over de einden der aarde. Er komt een goddelijke koning. De profeten profeteerden over ditzelfde thema. Wie kent niet die overbekende kerstbelofte uit Jesaja 9? Een kind is ons geboren. De zoon is gegeven, die is niet geboren, want die is van eeuwigheid. Het kind is geboren, de zoon is gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een tekst die velen van ons van buiten kennen, maar voor Israël is met name het vervolg belangrijk. Want daar staat, Jesaja 9 vers 6, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David, over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Er komt een koning uit het nageslacht van Israël, die Israël en alle volken van de aarde zal regeren tot eer van God de Almachtige. En bijna terloops herinnert Jesaja ons eraan dat zondige mensen dit vrederijk niet zullen vestigen. Nee, de naijver of de ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Hij zal het realiseren. De mens zal in haar pogingen falen, maar de Heere faalt nooit. Ook Daniël profeteerde over de komst van de grote koning. In Daniël 7 spreekt hij over dat toekomstige koninkrijk, als hij zegt, en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon en hij kwam tot de oude van dagen. De mensenzoon is de Heer Jezus Christus. Die oude van dagen is een beeld van de Heere God. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Met andere woorden, deze heerser en zijn koninkrijk komen uit de hemel. Hij is de zoon van God, maar ook de zoon des mensen. Hij is de Godmens, koning. Melech. En hem werd, heerschappij gegeven. Heer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De plattelandsprofeet Micha verbaasde de mensen van zijn tijd door exact de plaats te vertellen waar deze goddelijke koning geboren zou worden. En u, Bethlehem Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Ja, uit de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus blijkt dat het geestelijk leiderschap van Israël bekend was met deze profetie. Zij wisten dat in deze profetie de geboorteplaats werd voorzegd van de koning van Israël. De op één na laatste profeet van het Oude Testament, Zacharia, vertelt over de wijze waarop deze koning zich aan zijn volk bekend zal maken. Met die prachtige woorden, rejoice, rejoice, wie kent Händels Messiah niet. Verheug u zeer, dochter Sions, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig, hij is een heiland, arm, rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Niet op een paard, het oorlogsdier bij uitstek. Al die machtige heersers uit de geschiedenis, die zie je allemaal afgebeeld op schilderijen, in vol ornaat op een of ander briesend paard. Maar niet onze koning. Hij stelt zich voor aan Israël terwijl hij zit op een ezelsveul, het jong van een ezelin. En dan zegt de Heer in Zacharia 14, en de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En deze gezalfde is de Heere zelf en hij zal koning worden. En vervolgens zegt Zacharia dat alle mensen op de aarde naar Jeruzalem zullen gaan om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Wonder boven wonder. De Heere zelf zal afdalen naar Jeruzalem. En hij zal vanuit die heilige stad de wereld regeren. God is koning. Het verbaast ons niet dat er zoveel te doen is over Israël. Of ik moet zeggen over Jeruzalem. Dat verbaast ons niet. Want daar komt de Heer Jezus weer. En de boze zal alles in het werk stellen om dat te verhinderen. Het zijn ijdele pogingen. De Heer komt in Jeruzalem. Als de koning der koningen. Nu Elimelech speurt toch door de schrift, heeft zijn hoop aangewakkerd. Zijn ogen stralen van geluk. Je kunt het je voorstellen, de koning komt. Een van de laatste profetieën van het Oude Testament zegt, de koning komt. En dan gebeurt het. Het gonst in Jeruzalem van de geruchten. Er is een groep magiërs, geleerde astrologen van naam en faam in Jeruzalem aangekomen. En zij stellen de veelbetekenende vraag, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat herinnert ons aan die woorden van Bileam, die heidense waarzegger, die ongewild profeteerde, er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Deze goddelijke, door goddelijke openbaring, weten deze wijzen uit het oosten dat er in Israël een koning geboren is. En daarop is Elimelech's geest geprikkeld. Zou het waar zijn dat de koning van Israël geboren is? Hij hoort er verder weinig over. Ja, een paar herders die vertellen dat er engelen aan hen zijn verschenen met de boodschap, u is heden in de stad van David de zaligmaker geboren. Hij is de Christus, de Heere. Hij is de Christus, dat is de vertaling van het Messias. De gezalfde. Zou de koning op het wereldtoneel verschenen zijn? Zou het waar zijn dat de lang geprofeteerde goddelijke koning op aarde is afgedaald in mensengedaante? Het is bijna te mooi om waar te zijn. Elimelech wil wel geloven, maar hij kan het niet. De twijfel dringt zich aan hem op. Broeders en zusters, Elimelech weet niet wat wij weten. Hij heeft geweten van de verschijnen van de engel Gabriel aan de maagd Maria, die haar verzekerde dat haar kindje de vervulling is van de oud-testamentische belofte. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. U zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maar buiten het getuigenis van deze herders hoort Elimelech niets meer over de geboorte van deze koning. Het volk lijkt er tamelijk onbewogen onder. Ja, behalve koning Herodes. Hij is zo'n beetje de enige die er niet van kan slapen. Het bericht van een pasgeboren koning maakt hem razend. Immers, Herodes duldt geen andere koning. Alle jongetjes onder de twee worden op wrede wijze om het leven gebracht. Ook Elimelechs jongste wordt wreed vermoord. Elimelech is verscheurd. Zijn hart. Hij roept naar de hemel. O God, zend uw koning toch om ons te bevrijden. Waar is onze eeuwige koning? De jaren verstrijken. Herodes is gestorven. De ijzeren greep van Rome op Israël is versterkt. En Elimelech, ach, hij heeft geleerd om het inmiddels te verdragen. Hij is inmiddels 30 jaar ouder. Zijn jeugdig idealisme en verlangen en vuur is door de jaren heen gedoofd. Maar dan, plotsklaps, gebeurt het. Vanuit de woestijn van Judea komen geruchten over een zekere Johannes de Doper, die zegt dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. En deze laatste oud-testamentische profeet, Johannes de Doper, wijst een zekere Jezus uit Nazareth aan als de koning. Jezus? Hoort hij het goed? Was dat niet de naam van die baby die 30 jaar daarvoor geboren was in Bethlehem? Elimelech gaat op onderzoek uit. En tijdens zijn zoeken ontmoet hij anderen die er inmiddels van overtuigd geraakt zijn dat deze Jezus inderdaad de Messias koning is. De Messias. Andreas zegt, wij hebben hem gevonden. De Messias. Wat betekent de Christus? Nog duidelijker wordt het als hij Nathanael ontmoet. Nathanael had aan Jezus gevraagd, van waar kent u mij? Waarop Jezus had gezegd, nog voordat Filippus u riep toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En daarop had Nathanael geantwoord, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Elimelech wil zeker zijn van zijn zaak. Hij wacht, hij kijkt, hij luistert. De groeiende bediening van Jezus en zijn populariteit blijven hem de volgende jaren ter oren komen. Hij is verontrust over het feit dat de geestelijke leiders van Israël hem afwijzen en verketteren. Immers, de Heer Jezus spreekt berouw en bekering en een geestelijke wedergeboorte. Hij stelde dat een rechtvaardig koninkrijk rechtvaardige mensen vereist en dat gerechtigheid meer is dan harteloze, gedachteloze gehoorzaamheid aan de religieuze gebruiken en wetten. Het gaat om een vernieuwd hart en een veranderd leven. Een leven dat God behaagt. Niet alleen door uiterlijke wetswerken, maar door een vernieuwing en levendmaking van het geestelijke dode hart. Elimelech wil geloven, maar hij durft nog niet. Het Pascha dient zich aan. Zoals een goede mannelijke Jood betaamt, trekt hij op naar Jeruzalem. En hij is een paar dagen eerder gegaan om zich nog wat te bezinnen en op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Hij ziet hoe op een bepaald moment de mensen zich naar het oosten van de stad bewegen naar een weg die van Bethanië naar Jeruzalem leidt. Elimelech begeeft zich in de mensenmassa en hij ziet hoe op een bepaald moment er palmtakken op de weg worden gelegd en het volk begint te roepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En de Bijbel zegt, toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is, wees niet bevreesd, dochter van Sion, uw koning komt tot u, zittend op het veulen van een ezelin. Elimelech is op dit moment helemaal enthousiast. Datgene wat hij voor zijn ogen ziet gebeuren, is de letterlijke vervulling van het profetisch woord uit Zacharia. Deze Jezus is in waarheid de Messias, de beloofde koning. Elimelech neemt zich voor om tijdens zijn verblijf in Jeruzalem een ontmoeting te hebben met Jezus, maar deze ontmoeting zal nooit plaatsvinden. De koning van Israël wordt verworpen. Het is vrijdagmorgen vroeg. Als Elimelech buiten op straat een hoop rumoer hoort. Buiten gekomen ziet hij hoe Jezus in boeien geketend door een meute razende Joden naar het paleis van de Romeinse gouverneur Pilatus wordt gebracht. Honderden mensen verzamelen zich op het plein. De atmosfeer is gespannen, vijandig. Elimelech hoort de beschuldigingen van de Joden. Wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. Dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Pilatus vroeg hem, bent u een koning? En hij antwoordde, u zegt het, hij is onze koning. Elimelech is in grote innerlijke verwarring, waarom verloochenen en verwerpen de religieuze leiders de koning van Israël? Pilatus vraagt, u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben, hiervoor ben ik geboren, hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Met andere woorden, die buigt voor mij, want ik ben de koning. Een ogenblik later vraagt Pilatus aan het volk, wilt u dat ik de koning van de Joden loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal, niet deze, maar Barabbas, en Barabbas was een misdadiger. Na een tweede onderhoud met Jezus probeert Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet een vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. En op dat moment realiseert de gouverneur Pilatus dat hij met werkelijk de rug tegen de muur staat. Hij kan geen kant meer uit het volk, heeft hem schaakmat. Dan brengt hij Jezus naar buiten. En hij zegt, zie uw koning. Zie uw koning. Maar zij schreeuwen, weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning. Dan de keizer. Elimelech is compleet verslagen. Down, neergebogen. Hier is de koning van Israël die en masse wordt afgewezen, veroordeeld en gekruisigd. Waarom? Het is allemaal zo tegenstrijdig. Op veilige afstand volgt hij Jezus en hij ziet hoe ze hem de stad uitdrijven naar een heuvel net even buiten de stadsmuren van Jeruzalem in de vorm van een schedel, Golgotha, waar ze hem kruisigen. En boven het kruis wordt door Pilatus het opschrift aangebracht, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. De laatste hoop van Elimelech is vergaan. Allerlei verwarde gedachten spelen door zijn hoofd. Zo gaat het nu altijd met ons Joden. Juist als dat licht lijkt door te breken, neemt de duisternis de overhand. Zal de Heere God ons ooit bevrijden? Wanneer zal hij de beloofde koning zenden? Hij zal toch wel woord houden? Het is 50 dagen later. Elimelech is opnieuw in Jeruzalem, nu voor het Pinksterfeest. Dat is een van de grotere Joodse feesten. Hij verwondert zich over het feit dat het nog steeds gonst van de geruchten. We zijn inmiddels in Handelingen 2 aangekomen. Een grote groep mensen staat samengepakt te luisteren naar Petrus. Dat is een van de 12 discipelen van Jezus. En hij spreekt over Jezus van Nazareth, over zijn kruisiging en dood. En dan zegt hij iets wat Elimelech onthutst en triggert. Hij zegt, God heeft hem echter doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Opgestaan uit de doden, hoort Elimelech dat goed. Hij kan zijn oren niet geloven. Zou het waar zijn dat deze Jezus de koning van de Joden is en dat hij is opgestaan uit de doden? En Petrus zegt dan, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Met andere woorden, deze mannen claimen Jezus in levende lijf ontmoet te hebben na zijn kruisiging, na zijn dood en begrafenis. Wij zijn getuigen van zijn opstanding. Hij leeft, Jezus leeft. En Petrus zegt, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Zeker weten dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. Ja, deze mensen geloven dat Jezus de Messias is, de gezalfde koning. Een paar dagen later is Elimelech opnieuw in de tempel, waar Petrus en Johannes zojuist een verlamde man genezen hebben. Een man die vanaf de moederschoot, zeg maar uit de moederschoot, verlamd ter wereld is gekomen. En wanneer de mensen samen drommen, ziet Petrus een geweldige kans om het evangelie van Gods genade te verkondigen. En dan zegt hij, kom dus tot inkeer, bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en naar tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moest de hemel ontvangen, let op, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Deze woorden treffen Elimelech als een bliksemschicht in zijn hart. Hoort hij het goed? De tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dat is het koninkrijk. Dat is nieuwtestamentische taal voor de vervulling van de oudtestamentische profetieën over het koninkrijk. Petrus zegt dat God, die Heere Jezus Christus, opnieuw zal zenden. Hij is de Messias. Hij is de gezalfde koning. Hij komt terug. En zal zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid en vrede oprichten. Elimelech wil met deze mensen praten. Het is onder de prediking van de apostelen dat alles op zijn plaats valt. En hij hoort dat Jezus bij zijn hemelvaart had gezegd. Op de vraag van de discipelen, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Waar kwam die vraag vandaan? Blijkbaar leefde zij in de verwachting van de komst van het koninkrijk. En wat zegt de Heer Jezus dan? Er komt helemaal geen koninkrijk. Jullie vergis je? Je moet dat geestelijk verstaan. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt alleen maar, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het is onmiddellijk na de hemelvaart dat er twee engelen aan de discipelen verschijnen met de boodschap, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat zal het moment zijn, broeders en zusters, dat de schapen van de bokken gescheiden worden. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten, Matteüs 25 vers 31 tot 34, zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, let op wat de koning tegen de schapen zegt. Kom, gezegende. Gezegende van mijn vader, kom, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. De Heere Jezus is koning en hij komt weer in hemelse macht en majesteit en hij zal regeren met de scepter en de heersenstaf. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. En elke knie zal voor hem buigen. In Matteüs 25 zegt de Heere dat de schapen het koninkrijk binnengaan. Maar de bokken, zij die hem verworpen hebben, worden veroordeeld tot het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Elimelech is door het woord en de geest van God overtuigd. En stelt zijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Jij komt tot volkomen overgave aan de koning der koningen. Weet u, wij hebben deze denkbeeldige Jood bedacht. En op zijn speurtocht door de schrift gevolgd. Omdat het heel goed mogelijk is dat er toen de tijd mensen geweest zijn zoals hij. Die door een soortgelijk proces tot de Heer Jezus gekomen zijn. Als u, als jij deze reis nou nog niet begonnen bent, waarom ga je vandaag niet op weg? Zoek de Heere en zoek hem dan met verstand, daar waar hij te vinden is, in zijn woord, in de schrift. Weet u, met kerst gaat het om meer dan alleen de menswording, de geboorte en het lijden en sterven van Christus. Ook gaat het om de komst van de koning en de uiteindelijke overwinning van het koninkrijk van God. boven de ontvangsthal van het gebouw van de Verenigde Naties in New York zijn de woorden aangebracht uit Micha 4. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Een prachtige profetie die nog niet in vervulling is gegaan. Maar wat een geweldige hoop en uitzicht bieden deze profetische woorden. Het is alsof de Heere in de tijd en in uw en mijn leven een venster opent op de eeuwigheid. Maar let op, deze hoopvolle woorden staan in een context waarin de Heere Jezus als koning over de einde van de aarde zal regeren. Hij zelf heeft daar ons om leren bidden. Velen van u bidden dat elke dag. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan bid je, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. U zegt, maar leven we nu nog niet in het koninkrijk? Is dit al niet het koninkrijk, de kerk? In een bepaalde zin heb je gelijk. Onder Maranatha-christenen hebben we soms de neiging om dat koninkrijk alleen maar in de toekomst te zien. Maar we lezen in Colossense 1 vers 13 dat de Heere ons heeft overgebracht uit de duisternis waarin in het koninkrijk van de Zoon zijne liefde. En wie is een koning in dat koninkrijk? Koning Jezus. Dus er is nu een geestelijke verschijningsvorm van dat koninkrijk in het lichaam van Christus, de kerk, de gemeente. Dat is een geestelijke verschijningsvorm en dat betekent dat de Heere Jezus koning is in jouw persoonlijk leven en in je huwelijksleven en in je gezinsleven. Dat hij het voor het zeggen heeft. Dat je nu al voor hem buigt. Daarvoor hoef je niet te wachten. Je mag nu voor hem knielen en hem aanbidden als de koning. Want je bent overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de koning. Maar er komt straks ook een koninkrijk. Wil je nog iets zeggen? We hebben deze teksten gelezen en het gaat hier om het koningschap van Christus over Israël. En er zijn er broeders en zusters die je opbellen en zeggen, maar wacht even, u sprak over de koning, maar hij is de koning van Israël. Nergens staat dat hij de koning van de kerk is. Letterlijk gesproken heb je gelijk. Maar als hij mij heeft overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van zijn liefde, dan is hij koning in dat koninkrijk en ik ben in dat koninkrijk en dan is hij mijn koning. Jezus is mijn koning en mijn God en mijn verlosser en tegelijkertijd bid ik om de vervulling van deze belofte waar Elimelech zo hartstochtelijk naar verlangde, dat de Heer Jezus Christus zou komen. Dan zal hij die in Bethlehem in vernedering geboren is, in hemelse macht en majesteit als de koning der koningen en de Heere der Heeren regeren. De Bijbel leert dat er aan de geschiedenis, zoals wij die op dit moment kennen, een einde zal komen. Maar voordat het zover is, is er nog een laatste grote strijd. De Bijbel spreekt over de strijd van Harmageddon. Har, dat is de berg van Megiddo, daar de vlakte van Jezreel, daar waar die grote eindstrijd zal plaatsvinden. Maar juist wanneer Israël vernietigd dreigt te worden, de Bijbel zegt, zal de Heere uittrekken. Tegen die heiden, dat zijn de Verenigde Naties, strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de strijd. En dan zal Christus weerkomen, de Bijbel zegt, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dat is in Matthäus 24, dat de Heer Jezus dat zelf met deze woorden heeft gezegd. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Met andere woorden, de lichten aan de hemel, zon, maan en sterren zullen verduisterd worden. Geen licht aan de hemel. Maar dan zegt het volgende vers, en dan, wanneer er geen licht aan de hemel is, dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien. Als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid, het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. Er wordt niet bij verteld om welk teken het gaat. Maar zou het kunnen zijn dat die teken nagenoeg bekend moet zijn?
Wat was het teken van zijn menswording? Het gaat hier om het teken van de zoon des mensen. Niet het teken van de zoon van God. Maar er wordt specifiek bij verteld. Het is het teken van de zoon des mensen. Datgene wat zijn komst als mens. Wat was het teken van zijn menswording? Een ster. Een lichtende ster. Een ster gaat op in Jacob, had Bileam geprofeteerd. Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien. Hoe wordt die Heer Jezus genoemd in de openbaring? De blinkende morgenster. Mogen de Heere geven dat het teken van de Zoon des Mensen spoedig aan de hemel zal verschijnen. Bij zijn geboorte werd hij in een kribbe, een voederbak gelegd. Bij zijn dood droeg hij een doornenkroon. Maar bij zijn wederkomst komt hij in hemelse macht en heerlijkheid als de bevelhebber van de hemelse legermacht. En hij zal de controle over deze aarde in handen nemen en regeren in gerecht en vrede. In gerechtigheid en vrede. Weet u, te midden van alle oorlogsretoriek uit Noord-Korea, de dreigende taal van de extremisten en de economische onzekerheid als gevolg van de Brexit, zijn velen neerslachtig en neergebogen en ontgoocheld, gedesillusioneerd. 2000 jaar geleden zei de engel, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En de Heere Jezus zegt, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. De koning komt. De koning komt eraan. En wanneer hij komt, komt er een einde aan de zondemacht. Hij zal alle tranen drogen, alle tranen. Er zal geen ziekte meer zijn en geen zwakheid. Zelfs de dood, onze grootste vijand, zal er niet meer zijn. En hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Dat is de belofte van het kerstfeest. En dat is onze hoop, dat is de ster van het kerstfeest die ons leven en onze duisternis verlicht. En dat is de zekerheid van een heerlijke, lichtende toekomst door de Messias, de komende koning, de Heere Jezus Christus. Voor diegenen die zich uitgenaden door het geloof het eigendom mogen weten van de Heere, mag ik jou eraan herinneren dat het een schijnvertoning is om te zeggen dat je de Heer Jezus als koning op de wolken van de hemel verwacht, terwijl je hem het recht op de troon van je leven ontzegt, terwijl hij het niet voor het zeggen heeft in jouw persoonlijk leven, terwijl hij niets te zeggen heeft in jouw huwelijk of in jouw portemonnee of in jouw tijdsbesteding of in je gezinsleven of in je kerkelijk leven, omdat je zelf nog op de troon zit. Er zijn heel wat gelovigen die zeggen, Jezus is de koning van mijn hart, terwijl ze in de praktijk hun dagelijks leven andere koningen dienen. Koning geld en prestige en aanzien, toekomstige zekerheid, luxe, verslavende gewoonte. Dat zijn de koningen waar wij van natuur als knipmessen voor buigen. Maar dan zijn wij precies als die mensen die het ene moment roepen, Hosanna gezegend, de koning van Israël, maar de dag daarna roepen weg met hem, wij hebben geen koning. Iemand die trouw belooft aan de koning, maar hem ontrouw is als het erop aankomt, dat is een verrader. Stevig touw, ja. Maar de Heere wil dat wij die ene Heere Jezus Christus, die wij uit genade en door het geloof als verlosser mochten aanvaarden, ook als koning aanvaarden. Kijk, hij is verlosser en koning. Als je hem als verlosser aanvaardt, dan is hij ook je koning. Je kunt hem niet aanvaarden zonder dat je hem als koning aanvaardt. Heb je hem aanvaard? Heb je hem leren kennen? Is hij werkelijk je zaligmaker? Werkelijk je verlosser? Is hij werkelijk je koning? De Heere wil het in ons leven voor het zeggen hebben. Hij wil de koning zijn van de totaalsom van ons leven. Tot eer van God de Vader. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Halleluja.